disco boy, you're the disco king, all the disco thing. Did you think someday that you just might go somewhere? Disco girl, you're out of sight. You need a disco boy to treat you right.
He'll do the dance, take your life.
Leave his hair alone, but you can kiss his cold.
Afgelopen zaterdag zijn zo'n 10 à 12 mensen uit Amsterdam naar de Peel vertrokken. Er was daar een actie waarbij een lint werd gespannen tussen het dorp Amerika en de streek Siberië. En daarna zijn we naar Woensdrecht gegaan om die knoop over te brengen naar Woensdrecht. En toen weer terug naar Amsterdam. In totaal hebben we die dag 500 kilometer afgelegd. Kunt u vertellen wat hier gebeurd is?
Nou, in Woensdrecht is op deze zaterdagavond een groep mensen bij elkaar gekomen. In eerste instantie uit Venray, waar bij het vliegveld de Peel wekenlang gedemonstreerd is, kamp is gehouden om zich te verzetten tegen de komst van de atoomraketten daar. Nu is dat niet doorgegaan. Misschien mede door onder invloed van het verzet van de plaatselijke bevolking en van de vredesgroepen daar, van de plaatselijke politiek ook. Maar er zijn twee plaatsen in de buurt van het vliegveld de Peel. Notabene, dat heet Vredepeel, hoe kom je op de naam? Maar er zijn twee plaatsen in de buurt en die heten Siberië en Amerika. Hoe bestaat het? Die liggen wel 22 kilometer uit elkaar. Maar men heeft vandaag, vanmorgen om 11 uur is dat begonnen, een lang lint gespannen van Siberië tot halverwege het dorp IJsselstein. En vanuit Amerika tot datzelfde dorp. En daarom twee uur vonden de twee groepen elkaar. En dat werd een geweldige happening, een ontmoeting van twee groepen die nu eigenlijk symbolisch Amerika en Siberië aan elkaar bonden. Rusland en Amerika, de twee grote machten waar wij voortdurend onder de druk van leven. En daar is dan vanmiddag dan ook een bijeenkomst geweest en er is een grote knoop gelegd in dat koord dat die twee plaatsen verbond.
Thank you. wij schuiven de aarde, laten wij ons niet vervuilen. De lucht die ademt over onze velden, de bodem, eeuwenlang bewerkt door helden. Leer op ons niet het echte leven, nee. Ons zon hebben die ons gezondheid geven.
Mensen allemaal, hartstikke welkom hier in IJsselstein. En namens de vredesbeweging van deze regio allemaal heel erg bedankt dat jullie naar deze richting, naar de Peel, hebben willen komen. Er is hier vandaag het een en ander te doen. En het is misschien niet helemaal geworden wat we aanvankelijk dachten. De bedoeling was namelijk om een menselijke keten te maken. Dat was de eerste opzet van 20.000, 25.000 mensen die met elkaar hand in hand van Siberië naar Amerika, als het ware de levende schakel, de levende verbintenis zouden vormen tussen die twee landen. Dat was nog voordat Venray, dat was nog in de tijd dat Venray de twijfelachtige eer had om aangewezen te worden als locatie voor die 48 kruisraketten. Dat is toen niet doorgegaan. Gelukkig voor Venray zou je zeggen, maar zeer tragisch toch dan voor Woensdrecht en de rest van Nederland. Toen is het idee ontstaan om dat in de vorm van een lint te doen, om toch die twee dorpen, die twee landen, twee machtsblokken vertegenwoordigen, Oost en West, om die met een lint aan elkaar te koppelen. En hier zal dan dadelijk in een officiële, zeer mooie knoop, zal dat feit van die aan elkaar bundeling, dat aan elkaar kneden, dat knopen aan elkaar zal zich hier dadelijk nog voltrekken. En dat zal dan Jan Minkiewicz uit Polen van Solidaridad zal het doen als Europeaan en iemand van het IKV. Waarmee gezegd wordt dat twee Europese landen als een soort Europese buffer, dat die twee grootmachten aan elkaar zullen dwingen. Dat is punt 1. Maar daar houdt het nog niet mee op. Wanneer we straks hier vertrekken, maar er komt nog een hele happening, dat ga ik u vertellen, dan zullen we van hieruit ook vertrekken naar Woensdrecht. Want wat hier vandaag gebeurt, dat namelijk Rusland en Amerika, of ze het nou willen of niet, of de regering of de politiek het nou willen of niet, of de militairen het nou willen of niet, maar ze worden aan elkaar gekoppeld, aan elkaar geknoopt. Nou, die knoop, die zullen we vanavond naar Woensdrecht brengen, want dat is op dat moment, op dit moment de brandhaard, zou je kunnen zeggen, van het hele kruisraketten gebeuren. Die knoop zullen we daar als een monument, zullen we die in Woensdrecht bij de basis daar, zullen we die aanbrengen, tegelijk met de borden Amerika en Siberië die u hier ziet, dat zullen we daar als een monument in de grond planten. En we zullen zelfs de grond uit Venray, die ziet u hier ook, met de hei erop, die zullen we meeslepen. Want de zure grond uit het Venrayse, die bewezen heeft heel bevattelijk te zijn voor allerlei vredesactiviteiten tegen kernwapens. Die zure grond die willen we ook in Woensdrecht bij de basis daar neerkieperen. In de hoop dat het vuurtje wat hier in het Venrayse, daar is ook de hei dan de symboliek voor. Als er eenmaal brand in uitbreekt, je kunt het wel blussen. Maar het steekt altijd in die hei weer ergens zijn kop op. Als je het hier blust, 3 dagen later begint het elders weer te smeulen. Nou, dat vuurtje, dat ondergronds vuurtje, dat willen we met de zure grond neerpoten in Woensdrecht. Om daarmee als het ware het hele gebeuren van vandaag daar te verankeren in de aarde.
ben blij dat ik hier vanmiddag kan zijn. Ik ben zelf woordvoerder van het bureau van Solidarność in Amsterdam. En ik zal proberen uit te leggen waarom in de ogen van de Oost-Europeanen onder andere Solidarność een gigantische vredesbeweging is. Wanneer we namelijk over vrede spreken, dan moeten we ons twee dingen afvragen. In de eerste plaats, voor wie vrede? In Europa, dat wil zeggen in West-Europa, wordt vaak gesproken, als men het over de EEG heeft, over Europa. Alsof er geen Oost-Europa bestaat. Dus de eerste vraag is, is vrede voor Europa, vrede voor heel Europa of alleen voor West-Europa? Bovendien, vaak spreekt men als men spreekt over de vrede in de wereld, over vrede voor de westerse invloedssfeer. Mijn vraag is, geldt vrede in de wereld ook voor andere invloedssferen? Geldt vrede ook voor Afghanistan, voor Laos, voor Cambodja, voor Vietnam? Een triest feit is wat er op de laatste assemblee van de Wereldraad van Kerken is gebeurd, waarbij men niet gekomen is tot een even expliciete veroordeling van de invloed van de Sovjet-Unie in Afghanistan als van de Verenigde Staten in Centraal-Amerika. Dat is triest om twee redenen. In de eerste plaats omdat blijkt dat een eens zo machtige kerk als de Russisch-Orthodoxe Kerk op dit moment niet meer is dan een verlengstuk van het politieke systeem. Ten tweede dat kennelijk de kerken in deze wereld op de dag van vandaag niet hun rol kunnen vervullen door boven de politiek te staan, maar ook zich op de knieën dwingen voor politieke doeleinden. Dat is een veegteken. Gelukkig is het met de vredesbewegingen iets anders. Die lijken een paar stappen voor te zijn op wat de Wereldraad van Kerken op dit moment denkt. De tweede vraag die men zich moet stellen als men over vrede spreekt, dat is: wat is vrede? Is vrede ontwapening of is vrede meer dan ontwapening? Is vrede ook sociale gerechtigheid? Is vrede alleen nucleaire ontwapening? Is vrede ook conventionele ontwapening? Ik denk dat de tijd voorbij is dat we moeten denken in aantallen raketten. Je kan vandaag rustig zeggen dat beide supermachten goochelen met aantallen en de zaak verdraaien naar hun eigen voordeel, terwijl ze beide een zo'n gigantische nucleaire macht hebben opgebouwd dat ze allebei de wereld meerdere malen kunnen vernietigen. Ik denk dat we vrede moeten zien als tegenstelling tot oorlog. En dan kunnen we in deze wereld verschillende niveaus onderscheiden waarop over vrede en oorlog gedacht wordt. In de derde wereld wordt over vrede en oorlog gedacht met gewapend verzet, omdat daar zo gepolariseerde omstandigheden zijn dat geen andere mogelijkheden meer bestaan. In Oost-Europa wordt vaak hele felle oppositie gevoerd, omdat daar door de regeringen tegen samenlevingen een sociale oorlog gevoerd wordt. In de westelijke wereld wordt het meest gesproken over vrede in termen van ontwapening, omdat hier relatief de minste oorlog is. Maar wanneer we deze drie elementen bij elkaar nemen, dan hebben we tegelijkertijd de drie componenten van wat vrede zou moeten zijn. Nucleaire ontwapening, conventionele ontwapening en sociale gerechtigheid overal op de wereld. Wanneer we dat probleem aan willen pakken, dan kunnen we vaststellen dat de meeste problemen in onze wereld beheerst worden door het vijandig tegenover elkaar staan van twee supermachten. En er is geen gebied in de wereld waar deze drie elementen, de nucleaire dreiging, de conventionele dreiging en de sociale ongerechtigheid, zo direct aanwezig zijn als in Europa. Omdat hier op de meest directe manier de twee supermachten tegenover elkaar staan en wederzijds Europese landen aan zich gebonden hebben in militaire blokken die eventueel meegesleurd zullen worden in een nucleair conflict. Daarom is Europa misschien niet de enige sleutel tot het dichterbij brengen van vrede in de wereld, maar wel een hele essentiële sleutel. Daarom is het absoluut noodzakelijk om Europa als geheel te zien en te kijken wat er in de verschillende delen van Europa gebeurt. Dan kan niet anders vastgesteld worden dan dat er twee absurde blokken bestaan die van bovenaf opgelegd zijn aan samenlevingen die in de eerste plaats te weinig van elkaar weten, helaas, om elkaars vijanden te kunnen zijn, En bovendien, als ze elkaar beter leren kennen, waarschijnlijk geen enkele reden zullen kunnen vinden om oorlog met elkaar te willen voeren. Het is hoog tijd dat onze wereld afkomt van begrippen als links en rechts, die in feite volslagen leeg en hol geworden zijn, alleen nog staan voor oncreatieve ideologieën die met een soort wet van de traagheid hun wil blijven opleggen aan grote delen van de wereld. Het is uiterst noodzakelijk ook om te kijken wat er op dit moment in Oost-Europa gebeurt. Want hoe je het draait of keert, de spanningen in Oost-Europa zijn veel groter dan in West-Europa. En wanneer inderdaad sociale gerechtigheid een noodzakelijke voorwaarde is voor vrede, is het noodzakelijk om de ontwikkelingen in Oost-Europa nauw gade te slaan. Het is vandaag een trieste dag, omdat vandaag het precies 15 jaar geleden is dat de Praagse lente vertrapt werd. Dat is een van de laatste regelrechte oorlogen in Europa geweest. Dat is een feit wat niet onderschat moet worden. Hoe de Praagse machthebbers het ook uitleggen, het is niet meer geweest dan een oorlog van een aantal Oost-Europese landen tegen het Tsjechische volk. In Polen is het over een paar dagen, 31 augustus, is het 3 jaar geleden dat Solidarność ontstond. De spanningen die reizen op dit moment ten top. Het is, hoop ik, nog steeds zo dat de uitlatingen van de Poolse leiders in de ondergrondse, de leiders van Solidarność met Wałęsa aan het hoofd, hun volgelingen kunnen blijven overtuigen van de noodzaak van vreedzame dialogen en vreedzame ontwikkelingen. Maar de repressies van de Poolse machthebbers die blijven onverminderd doorgaan. De onwil om ook maar één enkele geste tegenover de samenleving te maken wordt steeds groter. Dus eventueel laat het ergste zich vrezen. En dat geldt helaas ook voor andere Oost-Europese landen. Het is zo dat er gelukkig vredesbewegingen aan het ontstaan zijn in verschillende Oost-Europese landen. In de DDR, in Hongarije, in de Sovjet-Unie bestaan zulke groepen al. In Polen zijn ze aan het ontstaan. Maar zelfs deze groepen worden zwaar vervolgd. Roland Jaan uit Jena wordt bruut op de trein gezet en zijn land uitgegooid. Sergej Batovrin van de Moskouse vredesgroep wordt zijn land uitgezet. De Hongaarse groep wordt tijdens een camping samen met Westerse vredesactivisten zwaar achterna gezeten. De Westerlingen worden gedeporteerd en de Hongaarse vredesactivisten worden voor enkele dagen vastgezet. Dat zijn geen vrolijke vooruitzichten. Toch is dat een realiteit waar wij conclusies uit moeten trekken. Naar de mening van, ik kan niet namens heel Oost-Europa spreken uiteraard, maar wel namens die mensen die zich actief met oppositie in Oost-Europa bezighouden, kan ik één conclusie van daaruit overbrengen. Dat in feite de processen zoals die tot nu toe geprobeerd zijn, zoals Helsinki, zoals alle vervolgconferenties op Helsinki en de concepties van ontspanning van bovenaf, waarbij ook vanuit het Westen maatschappelijke groeperingen, zoals onder andere de vredesbewegingen en andere emancipatiebewegingen, ook druk uitoefenen op Oost-Europa, maar in feite vrijwel alleen op de regeringen van Oost-Europa. En de interne ontwikkelingen in Oost-Europa laten zien dat onder druk van het Westen de Oost-Europese regimes niet bereid zijn liberaliseringen door te voeren in eigen land. Wat is dus op het eerste gezicht een simpele oplossing? Zorgen dat in Oost-Europa dezelfde emancipatiebewegingen kunnen ontstaan als hier, die even luid hun stem kunnen laten horen en daardoor een even grote druk kunnen uitoefenen op hun eigen regeringen. Dat lijkt mij de enige manier waarop een evenwicht kan ontstaan tussen Oost- en Westpartners, waarbij een werkelijke dialoog kan ontstaan. En die oorlog die in Polen op de meest duidelijke manier, maar in andere Oost-Europese landen op meer verholen manier gevoerd wordt. Die oorlog moet eerst gewonnen worden, dat denken de meeste Oost-Europeanen. Een heleboel Oost-Europeanen, Wim Bartels heeft het daar even over gehad, die komen daardoor niet toe aan problemen van nucleaire ontwapening. Die komen daardoor niet toe aan mondiale problemen. Die zeggen, het zal ons een zorg zijn wat er in de rest van de wereld gebeurt. Niemand bekommert zich om ons, dus wij bekommeren ons in de eerste plaats om onszelf. Gelukkig komt ook daar langzamerhand verandering in. De wereld is niet alleen maar meer de wereld van die drie wijze mannen die de Tweede Wereldoorlog beslecht hebben en alle politici die hun gevolgd zijn. Er zijn gelukkig nieuwe, jonge generaties die van het Yalta-denken en van het Tweede Wereldoorlog-denken af gaan stappen. En een van de bewijzen daarvan, dat er iets aan het veranderen is in Oost-Europa, en daar wil ik mee besluiten, zijn enkele citaten uit een brief die door een van de organisaties van Solidarność, de COS, Comité voor Sociale Zelfverdediging, als oproep gericht is aan alle vredesactivisten in het Westen. Dat is een brief die dateert uit mei. De wereldvrede wordt bedreigd. De dreiging van een nucleaire ondergang hangt boven alle aardbewoners. De ongeremde bewapeningswedloop gaat in tegen de belangen van alle mensen, ongeacht waar zij wonen. Hij bedreigt jullie, bewoners van West-Europa, net zoals ons, bewoners van Oost-Europa. Net als jullie zijn ook wij overtuigd dat een oorlog de wereld niets anders kan brengen dan dood en vernietiging. Net als jullie zeggen wij nee tegen de wapenwedloop. Wij vinden echter dat een protest tegen de oorlogsdreiging alleen dan succesvol zal zijn wanneer wij het gezamenlijk aanheffen, uitgaand van een gezamenlijk programma van eisen, van ons die wonen aan weerskanten van de scheidslijn van twee militaire blokken. Wij vinden dat de eis van het stopzetten van de uitbouw van het verdedigingssysteem van de NATO zonder de gelijktijdige eis van vermindering van het militaire potentieel van het Warschau-pact de zaak van de vrede niet ten goede komt. Wij Polen, evenals Afghanen, Tsjechen, Hongaren en andere door de Sovjet-Unie gedomineerde landen, zijn slachtoffers van militaire chantage. De militaire macht van het Warschau-pact wordt opgebouwd ten koste van de groeiende materiële ellende en knechting van miljoenen in de Sovjet-Unie en de landen van het zogenaamd reëel bestaande socialisme. Het nucleaire bewapeningsprogramma kan in de landen met zo'n systeem praktisch onbeperkt worden uitgevoerd, aangezien hier geen instellingen van sociale controle bestaan en de uitgaven voor bewapening nooit worden gepubliceerd, terwijl de hele economie die centraal wordt geleid vrijwel zonder beperkingen aan de uitbouw van het militaire potentieel dienstbaar gemaakt kan worden. De vredesbeweging bij ons, die gericht is tegen de uitbouw van de militaire macht van het Warschau-pact, wordt door de wetgevers van het Oostblok beschouwd als landverraad, wat met minstens jarenlange gevangenis dreigt. Wij mogen voor vrede strijden alleen door ontwapening van onze tegenstanders te eisen. Dat maakt in de landen van ons blok het openlijk ontwikkelen van eerlijke acties voor vrede onmogelijk. Desalniettemin zullen wij een dergelijke activiteit ontplooien. Wij willen hetzelfde als jullie. Wij willen leven in vrede, in het gevoel van veiligheid, in omstandigheden die onze essentiële mensen- en burgerrechten garanderen. Om de wereld waarin wij leven menselijker te maken, moeten wij onze inspanningen bundelen. Laat de internationale solidariteit van mensen die in vrede willen leven zich uiten in gemeenschappelijk handelen tegen alle daden van geweld, chantage en rechteloosheid die op de wereld gepleegd worden. Wij wachten jullie antwoord af dat uitgangspunt zou kunnen worden voor onze toekomstige gemeenschappelijke activiteiten ter verdediging van de vrede. Warschau, 9 mei 1983, het Comité voor Sociale Zelfverdediging in Polen. About the air. I seen a fine lady and I started talking dirty. Boy, she looked over at me and she raised her thumb. She said, jam down the road, you bum, 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 bum. I'm a wild old man. Don't you know who I am? The country, and while I was gone, I lost control of my body functions on the roller-headed lady's front lawn. I'm so ashamed, but I'm a wino man. I can't help myself. I've been drinking all night till my eyes got red. Stumbled on the gutter and busted my head. Bugs in my zoot suit, been scratching like a dog. I can't stand no water, and I stink like a hog. And give me a $5 bill, and an overcoat too. Give me a $5 bill, and an overcoat too. Hierna volgen nog enige fragmenten
uit de toespraak van W.L. Brugsma, de hoofdredacteur van de Haagse Post.
De generaal Rogers, de opperbevelhebber van de NAVO, die heeft mij korte tijd geleden gezegd: u hoeft zich geen zorgen te maken, want in tijden van spanning, dan gaan die lanceerinstallaties met die kruisraketten, die verlaten de basis, die waaien uit over het hele land. En dan zijn ze onvindbaar. Ik denk dat hij dacht dat Nederland groter is dan het is. Maar het betekent dat niet Woensdrecht of de PO, maar dat heel Nederland een stationeringsplaats is. Wat gebeurt er in tijd van oorlog? Dan gebeurt er van twee dingen één. Of de Amerikanen besluiten om die wapens te gebruiken, om ze af te vuren. En dan kunnen wij wachten op de vergeldingsslag met de SS-20's. Of de Sovjets wachten dat niet af en die halen uit voor een preventieve slag. In beide gevallen is Nederland van de kaart. 7 SS-20 raketten met 3 koppen ieder zijn daarvoor genoeg. De keus of mijn land in een oorlog zal worden betrokken, die keus wordt te liggen in de handen van mijn regering. De keus tussen leven en dood van mijn volk leg ik niet in handen van een president die aan de andere kant van de wereld woont en die misschien bereid is om tot de laatste Europeaan te vechten. Ja. Wanneer de Nederlandse regering op het Nederlandse grondgebied kruisraketten toelaat, waarmee de Amerikaanse president het andere land kan aanvallen als hem dat invalt. Die Nederlandse ministers, en ook de minister-president, zou er goed aan doen op aanraden van zijn eigen zwager artikel 93 van het wetboek van strafrecht na te lezen. Dat artikel zegt: de aanslag ondernomen met het doel het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf. Tik uit op een papiertje artikel 194 van de Grondwet en hou dat bij u. Dat artikel verplicht alle Nederlanders die daartoe in staat zijn, weer het citaat, tot handhaving van de onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied. Volgens dat artikel bent u niet alleen gerechtigd tot verzet tegen het onder vreemde heerschappij brengen van een deel, al is het maar een deeltje, al is het maar Woensdrecht of de PO, een deel van het Koninkrijk, u bent ertoe verplicht, wettelijk verplicht.